Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Daar is het moment aangebroken opnieuw om met ons op bedevaart te gaan. Want voor zij die een beetje het programma volgen, die weten dat wij natuurlijk ondertussen aangekomen zijn bij Onze Lieve Vrouw van Banneu in het prachtige heiligdom. Bij de Maagd der Armen. In vorige afleveringen konden we reeds even stilstaan bij het leven van Mariette Becot, het jonge meisje dat Onze Lieve Vrouw, de Maagd der Armen, heeft gezien en gehoord. We konden de woorden van Maria zelf beluisteren. We waren aangekomen ondertussen, na enige gebedsmomenten, in het heiligdom waar we samen de gebedsweg hebben gebeden. Die gebedsweg wordt ieder jaar in een nieuwe versie uitgewerkt door de pastorale verantwoordelijken van het heiligdom. En we zijn hen dankbaar dat het ook beschikbaar was op de website om het op die manier te kunnen brengen in Pelgrim in Eigen Land, zoals de mensen het hebben beleefd tijdens de bedevaart in Banneu zelf. Want u hoorde het reeds, we waren met 550 bedevaarders per bus naar Banneu getrokken. In totaal waren we met ongeveer 900 bedevaarders tijdens de heilige mis. De homilie konden we ook in een vorige aflevering beluisteren. Zulke prachtige momenten en het voeden van de ziel, wel in het verlengde daarvan mochten we dan samen het middagmaal genieten. Sommigen bleven in de hospitaliteit, anderen gingen eventjes buiten het heiligdom in een klein kasteeltje dat in de buurt te vinden is, om daar het middagmaal te genieten. En dan was het snel terugkeren naar het heiligdom, naar de grote kerk, voor de conferentie van onze programmadirecteur, priester Carlo. En daar gaan wij in deze aflevering integraal opnieuw naar luisteren. Toch is het goed, alvorens we dat gaan doen, om even stil te staan bij het proces dat er aan te pas gekomen is om uiteindelijk de gebeurtenissen in Banneu te erkennen op de wijze waarop het vandaag de dag wordt voorgesteld en waar de gelovigen op bedevaart mogen en kunnen gaan en de boodschap van Banneu als waar mogen ontvangen. Want het is natuurlijk noodzakelijk dat de kerkelijke autoriteiten ook daar een uitspraak over doen. Zij zijn verantwoordelijk om zeg maar het oordeel van de kerk uit te spreken. Steeds met grote voorzichtigheid en met het nodige onderzoek. Toen het bericht van de eerste verschijningen aan de oren van monseigneur Louis-Joseph Kerkhoffs, de toenmalige bisschop van het bisdom Luik, kwam, was hij in eerste instantie sceptisch, zelfs eerder afwijzend. Maar al snel raakte hij diep overtuigd van de intrinsieke waarde, zoals hij het zelf uitdrukte, van de boodschap zelf en van de kwaliteit van de devotie die in Banneu werd gezien. Verre van enige extravagantie. Zijn eigen persoonlijke vertrouwen in Maria, zijn relatie met Onze Lieve Vrouw, bracht hem er dan ook toe om met grote voorzichtigheid de feiten in overweging te nemen waarvan Mariette getuige was geweest. En met grote discretie nam hij zijn bisschoppelijke verantwoordelijkheid op zich omwille van het hem toevertrouwde volk van God, bezorgd om hun geestelijk welzijn van de gelovigen, overeenkomstig de leer van de kerk. Het eerste wat hij deed was een diocesane onderzoekscommissie oprichten. Het begin van een lange procedure. Het ging daarbij niet alleen om het bekomen van een toestemming voor de openbare verering van de maagd der armen, maar ook om het bepalen van de waarheidsgetrouwheid van de gebeurtenissen die van 15 januari tot 2 maart 1933 in Banneux hadden plaatsgevonden. Monseigneur Kerkhof zelf waakte over de theologische en historische nauwkeurigheid van de feiten. In totaal werden 73 getuigen door de eerste commissie verhoord en vele deskundigen, artsen, historici, theologen en kerkjuristen gaven er hun mening. De bisschop heeft zijn aarzelingen en bezwaren pas kunnen overwinnen dankzij het kritische onderzoek van alle getuigenissen dat met grote precisie werd uitgevoerd door pater René Rutten, jezuïet. Dat is ook de reden waarom de bisschop in 1942 zich reeds kon uitspreken over de cultus en de feiten van Banneux. De verklaring van de bisschoppelijke brieven van 1942 en 1947 zijn bevestigd en zelfs versterkt geworden door nog eentje die later volgde op 22 augustus 1949. Als herder van Gods kerk in het bisdom Luik gaf Monseigneur Kerkhofs de gelovigen de vaste overtuiging van de evangelische zuiverheid van de boodschap en de realiteit van de feiten. De oprechtheid van de getuigen, haar nederige bereidheid en haar belangeloosheid maakten dit gezaghebbende en duidelijke oordeel mogelijk. Maria was wel degelijk op het hoogtepunt van de winter van 1933 verschenen en had de woorden gesproken die Mariette Bicot als zodanig aan ons allen heeft overgebracht. En het is ook een goed moment om Mariette daarvoor te bedanken. Dank aan Mariette om op een waarheidsgetrouwe wijze, met haar persoonlijkheid, met haar eigenheid, te hebben bijgedragen als postbode, zo noemde ze zichzelf, van Maria. Om die 80 woorden die onze lieve vrouw, de maagd der armen in Banneux, heeft gesproken aan ons te bezorgen. En een ieder die geluisterd heeft naar de eerste aflevering, die heeft ervaren wat voor een troost in die woorden te vinden is. Zulke prachtige, moederlijke nabijheid van onze lieve vrouw en een soberheid van haar spreken. Dat is eigenlijk wat men in Banneux mag ervaren. In sommige andere plaatsen zal Maria meer gesproken hebben, maar in Banneux koos ze ervoor om slechts 80 woorden uit te spreken. Dank aan onze lieve vrouw en dank aan Mariette Bicot. We gaan nog even luisteren naar een mooi mariaal lied en dan kom ik graag bij u terug. Gaan we even kijken naar de uitspraken die de opeenvolgende bisschoppen van het bisdom Luik hebben gedaan over onze lieve vrouw van Banneux.
Marie, belle dame, vierge de Banneux, dans la nuit des larmes, sourire de Dieu. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Het is voor u zending een kleine arm kind, gij hebt in uw wijsheid de armoe bemind. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. und traut dem Kinde, das selig ins Auge dir schaut. Ave, Ave, Ave Maria, Ave.
Zo, dierbare medepelgrims, vrienden van Pelgrim in Eigen Land, we gaan zo meteen binnengaan in de grote kerk van Banneu om te gaan luisteren naar de conferentie van de programmadirecteur van Radio Maria, priester Carlo Tibergen, die zo dadelijk zal beginnen. Maar alvorens we dat doen, staan we nog even buiten en luisteren we naar de woorden van de bisschoppen van het bisdom Luik, die achtereenvolgens gesproken hebben over onze lieve vrouw van Banneu. Op 13 juli 1934 sprak Monseigneur Kerkhoffs de volgende woorden. Bidden wij samen tot onze lieve vrouw, dat zij ons mag helpen en bijstaan, dat zij de oplossing bespoedigt die aan haar wensen voldoet en waarom ze verzwijgen aan onze wensen. Een paar jaar later, in zijn pastorale schrijven van 22 augustus 1949, schreef hij het volgende. We willen laten zien dat we echt geloven dat onze lieve vrouw in Banneu is verschenen en heeft gesproken. Deze overtuiging brengt verplichtingen voor ons met zich mee. Bij twee gelegenheden, eerst in 1942 en daarna in 1947, erkenden we officieel, met enige terughoudendheid, de realiteit van de verschijningen in Banneu. Vandaag, na nog eens 2 jaar van gebed en onderzoek, geloven wij dat we deze werkelijkheid zonder voorbehoud kunnen en moeten erkennen, namelijk de realiteit van de 8 verschijningen van de Heilige Maagd Maria aan Mariette Becot, die plaatsvonden op 15, 18, 19 en 20 januari, 11, 15 en 20 februari en 2 maart 1933. Aldus Monseigneur Kerkhoffs. Monseigneur Guillaume-Marie van Zuylen volgde Monseigneur Kerkhoffs op en volgde dezelfde weg als zijn voorganger. Maart-april 1973, in het tijdschrift De Maagd der Armen, schrijft de bisschop het volgende. De boodschap van Banneu, die in 1933 met een voorzichtig geloof werd ontvangen, maar zeer eenvoudig en nederig, en met grote vreugde door mijn eerbiedwaardige voorganger Monseigneur Kerkhoffs, heeft niets van zijn relevantie verloren, integendeel. Als opvolger van Monseigneur Kerkhoffs als bisschop van Luik wil ik zeggen dat ik de opvattingen van mijn voorganger volledig deel. Een maand daarna schreef hij in hetzelfde tijdschrift: het is goed om ons op dit moment de boodschap van Banneu te herinneren. Het bestaat uit een paar woorden, een paar zinnen die u bekend zijn, maar hij is zo evangelisch dat men zonder overdrijving kan zeggen dat hij deelt in de onuitputtelijke rijkdom van de blijde boodschap gepredikt door Jezus. We zijn nooit klaar met het doorgronden, het bemediteren van deze boodschap. Het is noodzakelijk om dit te doen, om de inhoud ervan op te nemen, opdat wij ernaar leven. Aldus Monseigneur Guillaume-Marie van Zuylen. Deze werd opgevolgd door Monseigneur Albert Goussiot. En Monseigneur Goussiot aarzelde niet om de woorden van zijn voorgangers te bevestigen, eveneens in hetzelfde tijdschrift De Maagd der Armen van januari-februari 1993. Deze boodschap blijft relevant. Net als mijn voorgangers erken ik de realiteit van de verschijningen, de evangelische zuiverheid van de boodschap en de geestelijke gezondheid van het pastoraat van Banneu. Ik heb al het apostolische en caritatieve werk van het bisdom onder de moederlijke bescherming van de Maagd der Armen geplaatst. Zijn eerste verklaringen zou hij verder aanvullen in datzelfde tijdschrift juli-augustus 1999. Het erkennen van de genade die ons in deze plaats is gegeven, betekent ook het verwerkelijken ervan bij onszelf en bij de mannen en vrouwen van vandaag, maar bij de komende generaties. De Maagd der Armen vertrouwt ons. Ze betrekt ons in haar werk. Wij engageren er ons dan ook met edelmoedigheid en trouw aan in antwoord op haar uitnodiging. Geloof in mij, ik zal in u geloven. Net als Monseigneur Kerkhofs, Monseigneur van Zuylen en hun medewerkers dit gedaan hebben. Aldus Monseigneur Albert Goussiot. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de verschijningen bevestigde de bisschop van Luik, Monseigneur Alois Houston, opnieuw de realiteit van de boodschap van Banneu in het tijdschrift van de Maagd der Armen, januari, februari, maart 2008. In 1949 erkende Monseigneur Louis-Joseph Kerkhofs, bisschop van Luik, definitief de realiteit van de verschijningen en de boodschappen. Net als mijn voorgangers wil ik deze erkenning bevestigen. De verschijningen en de boodschap van de Maagd der Armen zijn geloofwaardig. Ik ben vooral getroffen door de evangelische samenklank van tekens en woorden. De moeder van Jezus verwijst altijd naar haar zoon. Hij is de bron van het ware leven, van het leven in volheid. Hij kwam om de blijde boodschap, het evangelie naar de armen te brengen. Hij is de verlosser van de mensen, van alle mensen, van alle naties. De hele evangelische boodschap weerklinkt in onze harten en wordt bevestigd wanneer we Maria tot ons horen zeggen: Ik ben de Maagd der Armen. Mogen de Maagd der Armen voor ons bidden, zoals zij ons beloofd heeft, en wij bidden met haar vooral voor zieken, voor vrede en gerechtigheid in de wereld, zoals zij ons gevraagd heeft. Aldus Monseigneur Alois Houston, die niet zo heel lang geleden onverwacht overleed. We bidden ook, zeker in deze aflevering, voor zijn zielerust, als ook voor de zielerust van zijn voorgangers. Vandaag de dag is het Monseigneur Delville, die de bisschop is van Luik. En we mochten hem tijdens het missiecongres dat in Brussel plaatsvond, voor de bedevaart, al een vraag stellen over Onze Lieve Vrouw van Banneu.
Heeft u misschien een boodschap voor onze luisteraars, eventueel om ze aan te moedigen om met ons mee te gaan naar Onze Lieve Vrouw van de Armen?
Ja, profiteer van die gelegenheid, want Onze Lieve Vrouw van Banneu is Onze Lieve Vrouw van de Armen. En ze heeft het persoonlijk gezegd, hè, in het jaar 1933. Je suis la Vierge des Pauvres, ik ben de Maagd der Armen. En dat betekende veel in die tijd. Dat was een tijd van economische crisis. Dat was een tijd na de Eerste Wereldoorlog, een tijd van veel armoede. En Maria heeft gezegd, ik ben met de armen. Ik ben de Maagd der Armen. En dus dat betekent dat Maria met de armen is het Maria moed geeft aan de armen en Maria ook aanwezig is met een hoop voor alle armen in de wereld. Dus we komen in Benneu met onze armoede, met onze ziekte, met onze problemen, maar we geven die problemen aan Maria en die helpt ons een oplossing te vinden. En daarvoor vind ik dat Benneu echt betekenisvol is voor allemaal. De Maagd der Armen is echt een mooi titel. Paus Franciscus heeft dat ook heel, heel veel gewaardeerd, zodat 2 jaar geleden wij naar Rome zijn gegaan voor de Dag der Armen, einde oktober. En daar hebben wij een beeld van onze lieve vrouw van Benneu meegebracht, aan de paus gegeven. En de paus heeft dat laten plaatsen, juist naast het altaar, gedurende de hele mis van de Zondag van de Armen. En dus dat betekent ook in Rome, de titel van Maria, Maagd der Armen, is toegekomen en de paus was zeer tevreden daarmee. Mm-hmm. Dus dat betekent dat is ook iets voor de hele wereld, voor de hele universele kerk. Want Maria is de moeder van de kerk. Maria is dus onze moeder. De mensen hebben een moeder nodig in heel hun leven. Maria is onze moeder vanaf het begin tot het einde van onze leven. En dus met Maria zijn we een grote familie, want we hebben 1 moeder. 1 moeder in de hemel. En dat betekent dat Maria ons een broederlijkheid laat creëren, laat scheppen. En met Maria vinden we een vreugde in het hart. We zijn vol tevredenheid met Maria. We zijn in een zekere zekerheid. We hebben een aanwezigheid. En daarvoor is Maria zeer belangrijk voor onze leven.
En zo kon u dus horen dat alle opeenvolgende bisschoppen van het bisdom Luik niet alleen de erkenning van onze lieve vrouw van Benneu, de waarheidsgetrouwheid van wat daar is gebeurd, de woorden van onze lieve vrouw, de evangelische correctheid van de boodschap heeft bevestigd, maar ook meedraagt in zijn hart. En dat is een enorme bemoediging voor ons allemaal om de uitnodiging te ontvangen om echt naar Benneu te trekken, als we daartoe in de mogelijkheid zijn. En voor anderen die kunnen luisteren naar Radio Maria, bijvoorbeeld naar Pelgrim in Eigen Land, om op die manier een beetje via de radio toch die bedevaart opnieuw te beleven. Zoals ik daarnet zei, we stonden buiten, het is tijd om naar binnen te gaan. We gaan de grote kerk binnen, zoek u gerust een plaatsje uit, zodat u de spreker, onze programmadirecteur, priester Carlo, goed en duidelijk kan horen. We gaan luisteren naar een conferentie over de rol van Maria in het heilsplan van God.
Goeie vrienden van Radio Maria, hier aanwezig, maar zeer zeker ook de luisteraars thuis, die onze bedevaart van thuis uit meebeleven, die meebidden met ons, die bidden voor ons. En we zijn als 1 grote familie, zeg maar, als 1 grote familie van Radio Maria verbonden met elkaar. De velen van thuis uit, die niet kunnen komen, en anderen die hier effectief bidden. En voor deze middag wens ik even te spreken om eigenlijk na te gaan wie de heilige maagd Maria echt is. En natuurlijk, wij kennen Maria als de moeder van Jezus, als onze hemelse moeder. Maar wie is Maria echt in het heilsplan van God voor de gehele mensheid en voor de gehele wereld? God wil dat de wereld gered wordt. Dan is er natuurlijk in de eerste plaats een aanvaarding nodig van redding. Van wat moeten wij gered worden? Maar God wil ons redden. En wij hebben als taak om te aanvaarden dat wij gered moeten worden. En de plaats van Maria in dat heilsplan is echt wel heel belangrijk. En dat wil ik even nagaan. Opdat wij misschien nog een grotere liefde zouden bekomen voor Maria. Die wij al lief hebben als onze moeder. Die wij lief hebben als de moeder van de kerk, de moeder van Jezus Christus, de moeder van God. maar echt ook als onze moeder. En wat zij voor ons heeft gedaan, is enorm. Enorm. En daarom nodig ik jullie uit om even terug te gaan naar het begin van de schepping. U weet dat in de Heilige Schrift er twee scheppingsverhalen zijn. Het eerste scheppingsverhaal is een schepping van de wereld, van alles wat bestaat door God, in 6 dagen. Met op de 7e dag een rustdag. God schept, en dit alles ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Op het einde, op de laatste dag van de schepping, de 6e dag, zal God de mens maken. En de mens wordt geschapen man en vrouw. En God zal erbij zeggen dat hij dat alles zeer goed vindt. Zeer goed. Het is allemaal zeer mooi. God schept man en vrouw, gelijk aan zijn beeld en gelijkenis. Zo heeft God geschapen. En we zien in het eerste scheppingsverhaal dat God eigenlijk schept omwille van zijn glorie. Het is zo dat in het eerste scheppingsverhaal in Genesis er 3 verborgen zegeningen zitten. Misschien kent u het scheppingsverhaal goed, maar er zijn 3 verborgen zegeningen. En wanneer God iets zegent, dan spreekt hij eigenlijk goed. Hij wil dat hetgeen dat gezegend wordt, goed wordt. Het is al goed en het kan nog beter worden. Het kan groeien. En dat is een zegen. En een eerste zegen die God zal uitspreken, is een zegen over de dieren. God zegent hen, opdat ze vruchtbaar mogen worden, opdat ze mogen groeien. Een tweede zegen is die van de mens. God zal de mens, nadat hij ze heeft geschapen man en vrouw, nadat hij ze heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, zal God de mens zegenen. En dat is een tweede zegen, een iets belangrijkere zegen, een grotere zegen. In de Joodse traditie is het namelijk zo dat wanneer men zegent, dat dat een soort van crescendo kent. Men gaat van een minder belangrijke zegen naar een belangrijkere zegen en de belangrijkste zegen op het einde. Wel, in de Heilige Schrift lijkt het ook zo. En er zijn dus 3 zegeningen. De eerste was dus de dieren, de tweede is de mens, maar er is nog een 3e verborgen zegen in het eerste verhaal van de schepping. En dat is de 7e dag. God zal de 7e dag zegenen. Dat lijkt dus de meest belangrijke zegen. Dat betekent dat wij als mensen, geschapen door God, altijd moeten kijken naar, zeg maar, die 7e dag, de dag van God. In de eerste schepping en het eerste scheppingsverhaal zien wij dus dat de mens geschapen is voor God. Ook wij hier allemaal. Wij zijn geschapen voor God. En dat is voor iedereen gelijk, man of vrouw. Voor iedereen. Geschapen voor God. Het eerste scheppingsverhaal, zou het je zo mogen zeggen, vertelt ons wat wij gemeenschappelijk hebben. Man, vrouw, als mens. Allemaal. En wij hebben dus een gemeenschappelijke roeping. Dat is om ons te heiligen en ons te richten op God. God op de eerste plaats. Ja, God op een belangrijke plaats dan degene die ik zeer lief heb op aarde. En die we natuurlijk moeten verzorgen en goed voor zijn en zo verder. God op de eerste plaats. Dat is de algemene roeping. En nu ga ik even naar het tweede verhaal. Het tweede scheppingsverhaal dat we ook kennen uit de Heilige Schrift. En dat is het scheppingsverhaal die spreekt over Adam en Eva, zoals we zeggen. En dat is een andere manier van spreken over dezelfde realiteit. We zijn geschapen voor God en we hebben reeds ontdekt dat God onze roeping is. Hem op de eerste plaats zetten. In het tweede scheppingsverhaal daarentegen gaan we nu niet zozeer ons vastpinnen op, dat, op hetgeen dat wij gemeenschappelijk hebben, maar we zullen ons nu richten op hetgeen wij verschillend hebben als man en vrouw. Want het is zo, in het tweede scheppingsverhaal wordt de man als eerste geschapen. Niet omdat hij belangrijker is, maar gewoon omdat dat Gods keuze is. God heeft gekozen. Niet in graden van belangrijkheid. Nooit vergeten. Want iedere mens, hoe hij ook is, is voor God altijd van groot belang. Maar God heeft de mens in het tweede scheppingsverhaal eerst geschapen als een man. En hij heeft erbij gezegd, maar het is niet goed dat die man alleen blijft. Wij hebben een hulp nodig. En dan wordt er een hulp geschapen voor die man. En die hulp wordt dan getrokken uit de ribben. U kent het verhaal misschien van Adam en Eva. En dan wordt de vrouw geboetseerd terwijl de man in slaap ligt. De vrouw, Eva, heeft dus een andere roeping dan de man. We hebben reeds gezien in het eerste scheppingsverhaal, we hebben allemaal de roeping om God op de eerste plaats te zetten. Dat is duidelijk. Maar we hebben ook iets aparts. En in onze wereld, de maatschappij van vandaag, vergeet men de kracht van het verschil. En dat is soms jammer. Ook verschil tussen man en vrouw. Dat vergeten wordt. Dat wordt genegeerd. Maar in het tweede scheppingsverhaal komt het duidelijk tot uiting wat het verschil is. En dus de man werd geschapen en de vrouw werd geschapen als hulp, niet als slaaf. Het woord gebruikt in de Heilige Schrift is wel degelijk een hulp. En nu moeten we dat eigenlijk voor iedereen aanschouwen. Is het niet zozeer dat de vrouw alleen de man moet helpen, maar dat de mens een roeping heeft om elkaar te helpen. We zijn nu eenmaal verschillend, man en vrouw, maar we zijn ook allemaal verschillend onderling. Gelukkig maar. Maar we moeten elkaar wel durven helpen. We zijn dus geschapen ook als hulp van de ander. Hulp waarvoor? Wel, hulp om die eerste roeping te beantwoorden. Die algemene roeping om God op de eerste plaats te kunnen zetten. En dat is misschien niet altijd gemakkelijk, maar daarom moeten we rekenen op de hulp van de ander. Daarom is het dat een ander rekent op mijn hulp om God op de eerste plaats te kunnen zetten. En dat zal het doel zijn zelfs van de kerk. Om al de christenen, het volk van God, allemaal op weg naar God te helpen, te bemoedigen. Om die richting naar God nooit te verliezen. En dus in het tweede scheppingsverhaal zien we dus wat wij verschillend hebben. En waarvoor wij een hulp kunnen zijn voor de ander. En dan vertelt het tweede scheppingsverhaal eigenlijk het drama van de geschiedenis van de mensheid. De allereerste mensen geschapen. Adam en Eva. Ze krijgen heel duidelijk hun roeping. De algemene roeping is, zet God op de eerste plaats en helpt elkander. Helpt elkander. En die allereerste mensen gaan al falen. Drama van de gehele mensheid, van de geschiedenis. Vanaf het begin heeft de mens blijkbaar gefaald. Is dat erg? Ja, dat is erg, want wij leven allemaal onder de consequenties daarvan. Maar God zou God niet zijn als hij in zijn grote barmhartigheid zoekt naar een oplossing. En hij heeft een oplossing gevonden. De eerste mensen hebben de schepping eigenlijk aangetast, hetgeen wij noemen de erfzonde. Maar de eerste mens heeft de schepping aangetast door zich van God te verwijderen, door niet te luisteren naar Gods stem, dus door niet God op de eerste plaats te zetten. God moest toch op de eerste plaats komen. En wat doet Adam? Adam luistert niet naar God die had gezegd, je zult niet van die boom in het midden van de tuin eten, maar van al de rest wel. Er was overvloed. Maar nee, God zei niet van die boom in het midden en net daarvan zal hij eten. Hij luistert niet naar de stem van God die hem dat had gevraagd. Hij luistert naar de stem van zijn vrouw. Naar de stem van Eva. En Eva, die als roeping had ontvangen van help uw man, help Adam om God op de eerste plaats te kunnen zetten. Help hem daarin. Wat doet zij? Zij doet het tegenovergestelde. Zij had moeten zeggen aan Adam, nee, we gaan luisteren naar God, want God is belangrijk, God is goed. Nee, Eva zegt tegen Adam, het zal toch goed zijn om van die boom te eten, denk ik, want de slang heeft het mij verteld. U ziet dat Adam en Eva eigenlijk totaal het tegenovergestelde doen van wat hen gevraagd werd. En dat is de zonde. Dat is het falen. En het gebeurt ons allemaal. Maak ons geen illusies. We zijn daarom niet beter. Ik zou durven stellen dat, stel dat wij nu eens die eerste mensen zouden geweest zijn, dat wij die eerste geschapen mensen zouden zijn, Adam en Eva, geschapen rechtstreeks vanuit God. En dus geschapen zonder erfzonde. Adam en Eva hadden geen zonde. Hè? Stel u voor dat wij dat hadden, dat wij dat waren. Misschien zeggen wij, ik had nooit gefaald. Ik had wel geluisterd naar God en ik had niet van die boom gegeten van het midden van de tuin. En de stelling is, elke mens zou hetzelfde gedaan hebben als Adam en Eva. Elke mens. Behalve twee. Behalve twee. En dat zijn Jezus en Maria. Er zijn er maar twee die totaal iets anders zouden gedaan hebben dan Adam en Eva. En als man is er Jezus geweest. Maar God heeft geen mens gevonden op aarde om die rol te vervullen. Hij is er zelf voor neergedaald en hij is mens geworden. God is mens geworden en heeft onder ons gewoond. God in Jezus Christus zal de tweede, de nieuwe Adam zijn. En hij zal wel luisteren. Hij zal wel luisteren. Want de eerste Adam mocht niet eten van die vrucht, van die boom in het midden van de tuin. Jezus Christus, hij zal ook in een tuin, net voor zijn sterven, een opdracht krijgen om het zware hout, gemaakt van een boom. Er staan hele mooie parallellen tussen die twee verhalen van het evangelie en van het boek Genesis. Jezus zal degene zijn die wel luistert. Want hij krijgt ook een opdracht om te luisteren. Ga tot op het kruis en geef uzelf volledig. En hij zal ja zeggen en hij zal dat doen. Tot het uiterste. Met al het pijn, al de pijnen en al het lijden dat hem eigen is. Hij zal ja zeggen en zichzelf volledig geven, volledig schenken. En nu kijken we even naar Eva. Eva was degene die haar man moest helpen. Zij was geschapen als de hulp van de man. En weet u, wanneer Maria die opdracht krijgt, door de engel Gabriel verkondigd in het evangelie, de engel Gabriel die haar verschijnt en zegt, gij zult de moeder worden van uw Heer. Maar hoe zal dat gebeuren? Wel, de Heilige Geest zal over u neerdalen. En zij antwoordt, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Zie de dienstmaagd des Heren, zie de hulp des Heren, zie de hulp van God, zie de hulp van de nieuwe Adam. En u ziet mij komen, zie de Eva, de nieuwe Eva van de nieuwe Adam. Maria zal wel helpen. Eva heeft niet geholpen, het was haar roeping, ze heeft niet geluisterd. Maria, de nederige dienstmaagd, zij zal luisteren. Zij zal wel luisteren naar de opdracht aan haar toevertrouwd. O ja, een zwaard zal haar hart doorboren. Zij zal veel te lijden hebben. Wel, zij zal Jezus volgen op het kruis, tot op het kruis, tot aan het kruis. Stabat mater, zingen we op Goede Vrijdag of op Stille Zaterdag. Wanneer we gedenken dat Maria aan de voet staat van het kruis. Aan de voet van die boom opgericht op Golgotha. Weer een verwijzing naar het scheppingsverhaal. Een boom midden in de tuin waar niet gegeten van mocht worden. En aan die soort boom wordt Jezus gekruisigd. En Jezus wordt gekruisigd met Maria die staat te kijken. Die hem helpt tot op het einde. Maria had even goed kunnen zeggen aan haar zoon: ga van dat kruis af, want gij kunt het. Het was God. Jezus is God. Maria wist dat. Geloofde dat. Maria kon zeggen: red u. Laat dat lijden aan u voorbij gaan. Maria zal dat niet doen. Maria helpt Jezus te gaan tot het uiterste van zijn zelfgave. Maria luistert en helpt anderen luisteren. En dat is Maria, de nieuwe Eva. En zo is Maria voor ons vandaag. En nu moeten we kijken voor ons. Wie is Maria voor ons? Wel, Maria is degene die ons leert luisteren. Zij is nog altijd die dienstmaagd van de Heer. Zij is nog altijd die hulp van ieder van ons, man of vrouw. Maria is die hulp. Gebruik haar. Zij weet wat zij doet wanneer zij ons aanmoedigt op een geestelijke manier van geloof. Ga vooruit. Heb goede moed. Wees vreugdevol. Zo is Maria voor ons. Maria is een moeder die aanmoedigt en die durft aanmoedigen tot op het einde, zelfs voor het lastige. En soms moeten moeders dat doen voor hun kinderen. En aanmoedigen, zelfs in moeilijke situaties. Een moeder kan niet altijd alles oplossen. Maar een moeder kan wel ervoor zorgen dat je vooruit kunt gaan, dat je hoopvol kunt blijven, dat je vreugdevol kunt blijven. En natuurlijk kan Maria van haar zoon alles verkrijgen, alles. Maar tegelijkertijd stelt zij zich altijd ondergeschikt voor ten opzichte van Gods plan en Gods wil. En zo is het ook in onze tijden. Voor velen zijn het misschien bizarre tijden. Het zijn tijden van veel onrust. Ik merk dat dat zelfs het geval is bij vele gelovigen. Dat er vele gelovigen onrustig zijn. We hebben een moeilijke tijd gekend met een pandemie. We kennen nu een tijd waar men zegt dat er echt wel gevaarlijke toestanden zijn, zelfs van oorlog. Er is veel onrust, ook bij gelovigen. Maar als je bij Maria bent, dan weten we dat we eigenlijk niet moeten angstig zijn. Dat men soms onrustig is, dat is heel menselijk. Maar laat uw onrust niet overgaan in echte angst. Laat uw onrust niet overgaan in wanhoop. Integendeel zelfs. Laat uw onrust uzelf rustig maken. Jezus zegt in het evangelie: kom tot mij en je zult rust vinden. Rust in vaak moeilijke situaties. Ja, dat is onze roeping vandaag. En daarvoor moeten we naar Maria gaan en haar beschouwen zoals ze werkelijk is. Degene die ons vooruit helpt, een echte, een hemelse en de allerbeste moeder. Zo is Maria. Zij helpt ieder van ons vooruit, te midden van de moeilijkheden. En zij zal de eerste zijn die u zegt: heb geen angst. Zelfs niet als we met de dood geconfronteerd worden. En dat worden we allemaal op een gegeven moment hier op aarde. Maar zelfs dan, zegt Maria, heb geen angst, integendeel. En zij zal u zeggen: herinnert u niet die woorden van mijn zoon, van Jezus Christus? Hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Jezus overwint. En ook hij heeft de hulp van Maria gebruikt. Wel aan ons nu om de hulp van Maria te gebruiken. Aan ons nu om Maria echt te begrijpen en te zien als degene die ons vooruit helpt, die ons aanmoedigt. En zo, beste vrienden, zien we dat we vanaf het scheppingsverhaal waarover we hebben gesproken, dat we hebben gezien dat een algemene roeping bij ieder van ons rust. En dat is God op de eerste plaats zetten. En als je God op de eerste plaats zet, dan wil dat zeggen dat je eigenlijk jezelf heiligt. Of geheiligd wordt door de enige die wij de heilige kunnen noemen. We hebben ook gezien, na het eerste scheppingsverhaal, bij het tweede scheppingsverhaal, dat wij een roeping hebben om elkaar te helpen. We zijn ook geschapen als hulp. De vrouw voor de man, maar eigenlijk voor ieder van ons geldt dat. En de eerste mensen, Adam en Eva, hebben gefaald. Maar God heeft het plan gehad om nieuwe mensen te sturen. Maar als man heeft hij niemand gevonden en is hij zelf gekomen. Jezus en Maria zijn de nieuwe Adam en de nieuwe Eva. En sinds 2000 jaar kunnen wij hun hulp inroepen in de moeilijke situaties die wij kennen. En nu tot slot, beste vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. Hoe moeten wij vandaag, nu, met deze bedevaart naar Banneu, maar hoe moeten wij vandaag in de kerk met dit alles leven? Wetende dat ook wij getroffen zijn door die moeilijke situatie van de zonde, van de erfzonde, dat ook wij geraakt zijn door blessures. Blessures komende, dat kan van onze opvoeding zijn, dat kan van een accident zijn, dat kan van eender wat zijn. We zijn allemaal ooit geblesseerd geweest. We zijn allemaal gekwetst. We hebben allemaal zonde gekend van anderen en we hebben allemaal zelf zonde gekend van ons. Oké. Maar wat doen we daar nu mee, in die situatie? En dan moeten we soms onszelf afvragen. Onszelf durven afvragen. Durf ik klein genoeg zijn om dat toe te geven, om te durven aanvaarden dat ik gered moet worden, om te durven aanvaarden dat ik hulp nodig heb? Het is niet voor iedereen altijd even gemakkelijk om te aanvaarden dat men hulp nodig heeft. De beste hulp die we verkrijgen wel, die komt zoals gezegd van Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Zij is die hulp beloofd aan ieder van ons. Wel, hoe moeten we dan dus leven vandaag in onze tijden? In de eerste plaats, door te kijken natuurlijk naar Jezus, hem te proberen navolgen, want dat is onze roeping. Want in Jezus Christus zien wij het beeld en de gelijkenis van God, zoals wij ook geschapen zijn. En dus, we moeten hem navolgen, we moeten hem lief hebben, en als we hem lief hebben, ook onze naasten. Maar in onze tijden zeer speciaal, waarin het geloof een minder grote plaats kent, waarin er misschien vaak gelachen wordt met zekere vormen van devotie, ook tot Maria. In een tijd waar het belang voor de mensen van de dood eigenlijk volledig weggemoffeld wordt, waarop er geen plaats meer is om te rouwen, want de dood bestaat niet meer voor velen. En als men er dan mee geconfronteerd wordt door oorlog of in het nieuws, dan is men ineens verbaasd en dan kan men daar niet meer mee overweg. En dus in onze tijden is het net, omdat het weinig aan bod komt, het geloof, is het net van groot belang om in de eerste plaats zelf te geloven. Te blijven geloven. En het geloof, dat is niet zomaar in iets abstract. Het geloof dat wij hebben ontvangen, dat wij mogen krijgen als een soort van cadeau op de dag van ons doopsel, wel, dat geloof is niet abstract. Dat geloof is in iemand. Is in iemand persoonlijks dus. Zoals God persoonlijk is. Drie personen, Vader, Zoon, Heilige Geest. God is persoonlijk en in zo'n God geloven wij. En die God wenst dat ieder gered wordt en dat ieder van ons zou leven. Niet enkel in deze wereld, maar voor de eeuwigheid. En er is een psalm waarin staat, het leven is nog maar kort. 70 jaar of 80 voor de moedigen en de sterken onder ons. 80 jaar vergeleken met de eeuwigheid is niks. Ook al lijkt het ons soms lang, het is maar niks. Het leven is als een kleine zucht. Het komt en het gaat. Maar dan speelt ons geloof een hele grote rol, want wij geloven en wij weten, er is leven na de dood. Er is geen einde. Wij gaan over. En daar moeten we in geloven in de eerste plaats en van getuigen. En dat heeft onze wereld nodig. Onze wereld heeft nood aan die getuigenis. Getuigen van leven. Getuigen van vreugde bijvoorbeeld. Zeker ook in ons land. Waar er veel droefenis is. Waar er veel mensen zijn die heel ongelukkig zijn. In ons land is bijvoorbeeld het cijfer van zelfmoord veel groter dan in andere landen. Er zijn nog landen waar het heel hoog is. Maar dat toont aan dat er geen zingeving meer is. Dat men de zin van het leven niet meer begrijpt. En we mogen ze niet veroordelen. Maar we kunnen ze misschien wel helpen. En is daar niet net onze taak, zoals we hebben gezien, zoals ook Maria ons wil helpen, heeft geholpen en zal blijven helpen? Ligt daar niet net onze taak om ook hulp te zijn voor de ander? Die vaak leven zonder hoop, die vaak leven zonder vreugde? Ja, daar ligt een taak voor ons. En daarom denk ik dat het goed is, en zo zal ik dan ook besluiten, om tijdens deze bedevaart echt in uw hart te zeggen dat je wilt blijven getuigen van uw geloof en uw eigen geloof eerst en vooral al onderhouden. Geen getwijfel meer. Sommigen zeggen soms, geloven is ook twijfelen. Ik ben eigenlijk niet direct akkoord. Geloven is net zeker zijn van iets dat je niet ziet. Natuurlijk mocht je niet zeggen dat je alles weet. Het gaat niet over kennis alleen. Want God kent je niet volledig. Jij weet bijvoorbeeld niet hoe de hemel eruit ziet. Soms zou je dat misschien wel willen weten. Jij weet niet wat er hierna komt in alle details. Natuurlijk niet. Het gaat niet over die kennis van alles. Maar het gaat wel over de zekerheid. Er is eeuwig leven. God zal die geven. Voor degenen die in hem geloven, zoals Jezus het heeft gezegd in het evangelie. En dat geloof laat geen twijfel toe. Neem nu het voorbeeld van de apostelen op de dag van de verrijzenis. Eerst was Thomas er niet, de apostelen geloven. De tweede week, de tweede zondag, was Thomas erbij. Jezus begint met een verwijt. Waarom hebt ge niet geloofd? Waarom hebt ge getwijfeld? Het geloof laat geen plaats toe voor twijfel. Dat wil dus niet zeggen, ik herhaal, dat een gelovige alle kennis heeft. Nee. Maar een gelovige kan niet twijfelen over God die ons lief heeft en die het eeuwige leven wil schenken. Want ons geloof is gebaseerd op de verrijzenis van Jezus Christus, die leeft, die na de doden, jawel, is opgesprongen. Heeft gegeten voor de apostelen, hen heeft toegesproken. Dat zijn geen dromen, hè? Dat is realiteit. Laat geen twijfel in uw hart komen als het om uw geloof gaat in de verrijzenis van Christus, als het om uw geloof gaat in het eeuwige leven, als het om uw geloof gaat in de hemel, en als je het daar soms moeilijk mee hebt, ga naar Maria. Zij is degene, zoals wij hebben aangetoond, die vanuit de Heilige Schrift altijd haar ja-woord heeft gegeven om ons te willen helpen. Laten wij elkaars hulp zijn, maar laten we ons ook helpen door Maria. En zo zal ik besluiten met ons te laten richten tot Maria. Haar te vragen om geen twijfel meer toe te laten in ons hart, maar om vast en met volle overtuiging te zeggen, Heer, ik geloof. Ja, vragen we aan Maria dat we dat altijd zouden kunnen bezitten. Die kracht om te geloven en te blijven getuigen. En daarom bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo dadelijk, beste vrienden, ook beste luisteraars van Radio Maria, zullen we hier in Banneu een ziekenzegening hebben, een gebedswaken, een gebedsdienst. Het heilig sacrament, waarvan we geloven dat Jezus echt aanwezig is, zal uitgesteld worden op het altaar. We zullen hem aanbidden, we zullen zingen en we zullen echt bidden en we zullen ook Gods zegen ontvangen. Laten we nu in stilte ons daartoe voorbereiden. Voor de luisteraars is dat met rustige muziek op Radio Maria. En om 3 uur zijn we dan hier terug voor die gebedsdienst en om Gods zegen te vragen over één ieder van ons.
Panis Angelicus, fit panis hominum, dat panis celicus figuris terminum.
En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze 3e aflevering van Pelgrim in Eigen Land, waar wij op bedevaart gaan naar Onze Lieve Vrouw van Banneu. In een volgende aflevering maken we nog een groot deel van de ziekenzegening mee, die ook plaatsvindt in het heiligdom van Banneu, steeds om 3 uur in diezelfde grote kerk waar u deze conferentie kon meevolgen. Daarna zullen we samen een kruisweg bidden, bij wijze van besluit en meditatie, en gaan we nog naar de bron. De bron van ons leven is Jezus Christus, de bron waar Maria ons naartoe wil brengen. En daar zullen we onze bedevaart beëindigen. We gaan nog luisteren naar verschillende interviews, onder andere met de rector van het heiligdom, maar ook met mensen die meegegaan zijn op bedevaart. Dat alles mag u verwachten een volgende keer wanneer u met ons mee op bedevaart gaat naar Onze Lieve Vrouw van Banneu, de Maagd der Armen. Graag tot een volgende keer.